Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Het nachtleven dat ligt door de coronacrisis al lange tijd stil, terwijl de nacht zo'n belangrijk deel van ons leven is. De nacht kan bruisen of juist verstillen, maar er gebeurt ook van alles in het donker, ook in de natuur. Daarom praat ik in BNR's Big Five van de Nacht met 5 prominente gasten over wat er speelt in de duisternis. We bekijken de nachtelijke hemel en we praten met wie wakker is als iedereen slaapt. Vandaag te gast bij mij Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Hij schrijft en publiceert over sterrenkunde en ruimteonderzoek. Welkom.
Goedemorgen, Paul.
Hij moest een beetje lachen natuurlijk bij deze inleiding. Lekker hoogdravend, maar wel precies op zijn plek.
Ja, het klopt allemaal wel. De nacht is natuurlijk een heel groot deel van ons bestaan. Gemiddeld gesproken de helft van de tijd dat je leeft. En er gebeurt van alles, inderdaad.
Is overigens jouw leven daar ook op ingericht? Ben jij echt een nachtpersoon?
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat, laat ik dat maar meteen bekennen, de periode dat ik 's nachts met een telescoop buiten in de tuin of op het balkon stond, die elke heldere nacht, dat ligt echt een tijd achter me. Maar okay. Zo is het wel begonnen, als een soort hobby, om gewoon met je eigen telescoopje achter je huis de hele sterrenhemel af te grazen. En in die tijd sliep ik een stuk minder dan nu.
Nou goed, over die tijd gaan we het ook nog eventjes hebben. Natuurlijk over sterrenkunde gaan we het hebben. Eerst wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, we hebben in Nederland heel veel lichtvervuiling.
Ja.
Veel mensen misschien wel een nieuw woord, maar lichtvervuiling. Zijn er in ons land plekken die donker genoeg zijn om naar de sterren te kijken?
Nou, eerlijk gezegd, dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Voor een professionele sterrenkundige is het antwoord nee. Er zijn een aantal oude, mooie, klassieke sterrenwachten in Nederland. Utrecht, Leiden, noem maar op. Maar daar wordt geen professioneel onderzoek meer gedaan. Dus de echte professionele astronomen die trekken naar verre oorden, hoge bergtoppen, dunbevolkte gebieden, Chili, Hawaii, Zuid-Afrika. Daar kun je de sterren helemaal nog goed bestuderen.
Maar is er niet een plek? In Nederland?
Nou, en dat wou ik net zeggen, voor jou en mij, voor de gewone gemiddelde liefhebber die af en toe van de pracht van de sterren wil genieten, is het helemaal niet zo ingewikkeld. Natuurlijk, hier waar we nu zitten, midden in Amsterdam, is het heel slecht sterren kijken. Daar zie je misschien maar 20 sterren 's nachts. Maar als je de bebouwde kom verlaat en je gaat naar een plek waar het goed donker is, waar je niet meer straatlantaarns of omgevingslicht in je directe omgeving hebt, dus echt zorgen een beschaduwde plek, in de polder, in een open plek in het bos, daar kun je eigenlijk de sterren helemaal nog heel goed bekijken. En in Nederland zijn de beste plekken, die zijn te vinden in dunbevolkte gebieden, de Achterhoek, Drenthe, de Waddeneilanden. Er zijn zelfs een paar officiële dark sky parks in Nederland. Dat is een internationale organisatie die roept dat dan uit als er een plek is waar
dark sky parks heet.
Ja, en dat is bijvoorbeeld op de Bosplaat, op de oostkant van Terschelling, en in het natuurpark Lauwersmeer. Als je echt van die sterren helemaal wil genieten, dan moet je er een klein beetje moeite voor doen, maar dan kan het nog steeds.
Je praat er wel fijn over, hè? Ik bedoel, als je het zo vertelt, dan wil je er meteen naartoe. Toch eventjes over nadenken dan. Even naar de Veluwe of de Achterhoek om even goed te gaan kijken.
Ja, dat is natuurlijk een flinke onderneming. Maar ik zeg er meteen bij. Kijk, ik woon zelf in Amersfoort, in de binnenstad.
Langwee.
Maar als ik een donker straatje opzoek in Amersfoort, of een parkeerplaats die even buiten het directe licht van straatlantaarns ligt, dan is zelfs vanuit een middelgrote stad kun je nog behoorlijk wat van de sterrenhemel zien. En zeker als je de bebouwde kom verlaat.
Nou, had je net ook over Brazilië, over Chili, over Hawaii. Veel verder weg, waar je eigenlijk nu heel graag naartoe zou willen. Misschien kan het binnenkort trouwens weer. Maar je hebt heel veel mooie plekken gezien. De wereld rondgereisd. De mooiste dingen gezien. De grootste telescoop ter wereld. Een krater van een meteorietinslag. Uh-huh. Is een plek jou bijgebleven van je zegt, nou, dat droom ik vaak van. Dat denk ik nog vaak aan. Dat was heel bijzonder.
Ja, eigenlijk de allerbeste plek die voor mij de meeste indruk heeft gemaakt, dat was toch die bergtop in Chili, waar die grote telescoop van een aantal Europese landen staat. En ik ben daar voor het eerst geweest toen die nog een aanbouw was. Dat waren 4 gigantische telescopen, enorme constructies. Toen ik daar kwam, dat is jaren geleden, toen was de eerste ongeveer klaar. De tweede waren ze aan het afronden. De derde was halverwege en de vierde was nog een bouwplaats. En tegenwoordig is daar een astronomenhotel, waar je gewoon als je daar naartoe bent,
astronomenhotel?
Ja, maar dat moet ook, want het is midden in de woestijn. Dus je moet toch kunnen slapen en eten enzovoorts. Maar dat was toen helemaal niet. Er was een soort mijnwerkersdorpje-achtig met containerwoningen enzovoorts. En het was allemaal heel primitief. En daar heb ik ook overnacht. En toen ik daar was, toen viel de stroom uit.
Nee, toch?
En nou hebben ze daar wel generatoren. Nee, maar het was dus fantastisch. En dan zag je dat 's nachts iedereen komt dan toch naar buiten. Want ja, je zoekt elkaar toch op. Binnen was helemaal niks meer te te zien. En buiten het aardedonker zit je onder die waanzinnige sterrenhemel. En dan beginnen die professionals, want er zaten astronomen en technici en ingenieurs, en die beginnen toch allemaal te praten over wat dat met ze doet en hoe ze daarnaar kijken. En dat was zo'n bijzondere ervaring. Onder de mooiste sterrenhemel die je kunt voorstellen, met mensen die je niet kent, en je hebt opeens die band.
Ik zit bijna te denken, we hebben nu de Big Five. Het zijn interviews, maar we kunnen er beter vandaag. En soms is dat ook echt beter. Gewoon meer een soort luistercollege van maken. Als ik jou zo hoor. Een beetje zonder dat ik vragen ga stellen.
Sorry als ik te veel praat. Maar,
Nee, integendeel. Het is echt als compliment. Want dit is. Kijk, je hebt niet voor niks ook Govert zoek de grenzen van het hele land. Veel mensen zijn erin geïnteresseerd. Vinden het heel mooi. En jij hebt dat ook. En ik vind het mooi, we zaten net even te praten. En dan heb je dus meer dan 80 boeken geschreven over sterrenkunde. En toen zei je ook van tevoren hier nog een beetje bescheiden. Toen ik een vraag aan jou stelde, ja, maar ik ben geen astronoom. Hoe komt dat dan? Waarom ben je dat dan niet geworden?
Nee, ja, weet je, ik heb nooit die sterrenkundestudie gedaan. Dat is een hele zware academische studie. Daar moet je verschrikkelijk intelligent voor zijn om dat goed af te ronden. Nou, dat red ik gewoon niet. Maar als tienerjongetje was ik gefascineerd door die sterrenhemel. En ik was lid van een club en ik had mijn eigen telescoop. En je ging boekjes lezen uit de bibliotheek. En ik stond met de manen naar de planeten te kijken. Ik was een jaar of 15.
Deed je ook andere dingen? Ik bedoel, voetbalfeestjes en zo allemaal? Of was je echt helemaal een beetje zo'n jong?
In die periode was het echt. Ja, ik was natuurlijk gewoon een autist en een nerd. Zou je nu zeggen.
Dat je dat zelf maar.
Nee, maar het is wel zo. Maar ik stortte me daar helemaal in. En ik vond het zo fascinerend. Maar het heeft me ook permanent gegrepen. En in die zin dat ik het later ook ontzettend leuk ben blijven vinden om die passie en die fascinatie op andere mensen over te brengen.
Nee, dat blijkt het alles. Maar niet alleen leuk natuurlijk, maar ook, denk ik, doet het iets met je kijken op het leven. Want je zegt het zelf een beetje gekscherend, ik was een nerd en je was ermee bezig, maar daar word je echt ook door gegrepen. En dan krijg je een bepaalde kijk op het leven, of niet?
Ja, dat is wel waar. En ik denk, er zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen voor het geld, maar voor het kijken en het nadenken over het heelal is dat misschien wel heel extreem. Want je kan niet om die grote vragen heen van wat doe ik eigenlijk hier in dit korte tijdsbestek op deze stofkorrel in een baan om de zon in die grote kosmos. Wat is onze plaats in dat grote geheel? Waar komt het allemaal vandaan? Waar gaat het allemaal naartoe? En dat zijn de dingen die je misschien. Ja, als je daarover leest, over de ontwikkeling van de kosmos, dan is het heel feitelijk en heel wetenschappelijk soms, hoewel je dat best kunt begrijpen. Maar als dat neerdaalt en indaalt en je gaat er een keer onder een mooie ster helemaal over nadenken, dan doet dat iets met je kijk op het dagelijks bestaan.
Blijft er wel een zoektocht, want mensen zijn heel eeuwen over aan het nadenken. Ja. Heb jij een begin van een oplossing gevonden?
Nee. Het is wel zo dat ik, en daar ben ik helemaal niet uniek in, dat het nadenken en dat jezelf eigen maken van die wereld van het heelal, dat geeft een soort relativeringsvermogen over je eigen bestaan. En wat ik daarbij ook heb ontdekt, en dat is natuurlijk ook niks nieuws, dat is dat je moet uitkijken dat je niet alles kapot gaat relativeren. Want dan kom je in dat nihilistische idee van, ja jongens, we doen het toch niet toe en uiteindelijk gaat de zon ontploffen en dan blijft er hier niks van over.
Ja, maar je ziet dus dat wel. Je ziet dat soms wel. Bij denkers, bij filosofen, bij cabaretiers, ook, die daar helemaal op doorgaan. En dat kun je denk ik heel goed voorstellen.
Dat kan ik me voorstellen. Dat is de valkuil van het relativeren, is dat je alles dood gaat relativeren.
Zeg tegen jou, 80 boeken geschreven. Nou, 80 boeken, schijt toch uit.
Ja, wat ik erbij wil zeggen is dat het belangrijke is dat je niet vergeet dat de betekenis van je eigen bestaan niet gezocht moet worden in dat grote heelal en die 14 miljard jaar kosmische evolutie. Maar de betekenis en de zingeving van je bestaan, die zit nou net in het hier en nu. En als je die twee dingen goed weet te combineren, de relativerende kijk vanuit dat overkoepelende besef en het betekenis geven aan je eigen leven in dat hele kleine hier en nu, denk dat je dan een stukje verder bent.
Maar het heeft dus uiteindelijk wel degelijk met zingeving te maken. Ben je religieus opgevoed of niet?
Ja.
En van je geloof gevallen?
Ja, ook. Ja, niet gevallen. Ik ben heel geleidelijk, en misschien voor veel mensen pas in een heel laat stadium, geleidelijk van het geloof afgegaan.
Mag ik weten, hoe laat was dat dan?
Ik was 6, 27 of zo.
Oh, dat is behoorlijk laat, ja.
Behoorlijk laat.
Maar hoe komt dat? Van waar je gewoon het gedachtegoed van vroeger niet kunnen vergeten?
Misschien omdat ik een hele. Ik ben religieus en betrekkelijk streng religieus opgevoed, maar dat heb ik ook nooit echt vervelend gevonden. Ik heb er nooit behoefte gehad om daar tegenaan te trappen. Dus in die zin is het een heel geleidelijk proces geweest om me daarvan los te weken. Dat was wel belangrijk en wel nodig.
Dan is het ook afscheid bijna nemen van het gedachtegoed van je ouders.
Ja, dat speelde natuurlijk wel, ja. Dus misschien is dat ook een reden geweest dat ik heb geen zin gehad om daar heel hele hardvochtige ideeën over te ontwikkelen. Dus het is een heel geleidelijk proces.
Maar nu heb je dus Nobelprijswinnaars die heel ver zijn en misschien nog intelligenter dan jij, en die toch aan het geloof vast blijven houden.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele persoonlijke keuze. Dat is wel bijzonder. Die sterrenkunde die raakt natuurlijk ook aan dezelfde vragen die de religie in de loop van de eeuwen altijd gesteld heeft. Want de vragen die vroeger helemaal op het terrein van geloofsbeleving lagen, die worden nu behandeld door cosmologen. Dus die twee onderwerpen die liggen dicht tegen elkaar. Ik denk ook soms wel eens, Paul, dat mijn fascinatie voor die sterrenkunde, dat die een gezonde voedingsbodem vond in mijn religieuze opvoeding. Het paste allemaal zo mooi. Het sloot aan. Ik was vertrouwd met die vragen die gesteld werden. Alleen ging ik nu opeens zien dat er ook op een hele andere manier naar gekeken kon worden.
Die heb je toch mooi uitgepolderd, zou ik bijna zeggen.
Ja,
zonder dat ik cynisch zou worden, maar dat lijkt wel een beetje op.
Ja, misschien wel. Maar ja, wat ik ermee wil zeggen is dat ik het niet zo raar vind dat juist in deze wereld er veel mensen te vinden zijn, ook Nederlandse astronomen en Nederlandse natuurkundigen, die los van hun professionele werk hele diepgelovige mensen zijn. En ja, voor mij werkt het niet, maar kennelijk werkt dat voor een heleboel andere mensen op een hele goede manier.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is wetenschapsjournalist Govert Schilling. Ja, sterrenkunde voor iedereen toegankelijk maken, dat is voor jou heel belangrijk. Vandaar dus al die boeken, ook tv-programma's, noem op, allerlei publicaties, alles naar buiten brengen. Hoe heb je het voor jezelf begrijpelijk kunnen maken?
Ja, ik moet zeggen dat ik daar natuurlijk ook geholpen ben door de mensen die het werk wat ik nu doe, die dat toen deden. Er was hij was ook geen professioneel astronoom. Hij was ook een hobbyist en een tekenleraar. Dat was Tjomme de Vries. Niemand kent die naam meer.
Tjomme de Vries, nee. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, nee.
Nee, dat is ook helemaal niet erg. Maar die schreef in de tijd dat ik jong was en hierin geïnteresseerd begon te raken, zo de tijd van de Apollo-maanlandingen enzovoorts en de jaren daarna, schreef hij de tijdschriftjes en de artikelen en de boeken die ik uit de bibliotheek las. Dus dat was voor mij degene die het heelal voor mij opende.
Maar allemaal in begrijpelijke taal. Ik zou bijna zeggen in kindertaal.
Nou, ik vind dat geen kindertaal. En ik heb ook veel kinderboeken geschreven, Paul. Maar mensen denken dan van dat is heel anders. Maar het is niet zoveel anders, want kinderen en volwassenen weten allemaal niks over het heelal. Dus hun basiskennis is ongeveer hetzelfde.
Ja, maar dat is trouwens wel, dat is wel een belangrijke, want dat klopt. Hè? Die hele kinderlijke vragen die zijn heel behulpzaam, denk ik ook, als je hier wat over wil weten. Waar komt het vandaan? Hoe bestaat het alles? Ik kijk naar boven, ik snap er niks van.
Nee, dat is waar. De sterrenkunde is een betrekkelijk jonge wetenschap wat dat betreft. We beginnen nog maar net op een heleboel vragen antwoorden te vinden. En dat betekent dat de vragen ook nog simpel zijn. Maar over die inspiratie voor mezelf, los van die door iedereen vergeten Tjomme de Vries, ik wil zijn naam toch even noemen, want hij was belangrijk voor mij, was er ook een naam die heel veel mensen nog wel kenden. Dat was Cri Titulaer. En die was natuurlijk de persoon in die tijd van het Apollo-tijd.
Met een mooie Limburgs accent.
Ja, maar die schreef over ruimtevaart, maar die schreef ook boeken over sterrenkunde. En die hield lezingen voor jongere clubs. En die was altijd, stond hij voor je klaar. En altijd behulpzaam en altijd benaderbaar. En het was een enorme inspiratiebron voor
ja,
mij.
Ja, dat was inderdaad een hele grote persoonlijkheid. Dat helpt wel, dit soort mensen die het gewoon voor een heel groot publiek echt aantrekkelijk kunnen maken.
Ja, en ik voor mij zijn dat soort mensen ook wel een soort voorbeelden. Dat je denkt van ja, in de tijd hebben die iets voor mij betekend. Laat ik nou proberen om te bereiken dat ik dat voor andere mensen mag betekenen.
Dus ook Govert zoekt de grenzen van het heelal bijvoorbeeld, hè, wat je voor de NTR maakt. Ja. Dat zijn eigenlijk series zie je dan wel, want dat zie je bij Cri Titulaer ook. Hij kwam steeds weer terug. In die tijd kijkt natuurlijk iedereen, dat zal een vertekend beeld geven. Maar zou je zo'n serie dan niet gewoon ook 30 jaar moeten maken? Voortdurend en maar weer. Ik snap ook niet zo goed waarom met name publieke omroep daar niet gewoon mee doorgaat.
Hele goede vraag. Hele goede vraag.
Er gebeurt eigenlijk
te weinig op het gebied van wetenschap door de publieke omroep, terwijl er een enorme belangstelling voor is. Het punt is, sterrenkunde is niet direct, indirect misschien wel, kunnen we het ook nog over hebben, maar het is niet direct iets waar je in het maatschappelijk leven en in je dagelijks leven heel veel praktisch nut van hebt. En het is dus nice to know in plaats van need to know. En er is een soort huiver bij de publieke omroep om daar veel aandacht aan te besteden, vooral als de doelgroep kleiner is dan 1 miljoen mensen. En dat is die, laten we daar maar eerlijk over zijn.
Ja, dan moet je maar misschien dat indirecte gaan noemen, want dan kan dat misschien jou ook helpen.
Maar wat ik veel meer zou willen noemen is al die mensen die denken van goh, zou de omroep nou eens veel meer aandacht aan dat soort zaken willen schenken. Er zijn heel veel mensen die dat vinden. Als die allemaal brieven en e-mails naar de omroep zouden. Nee, maar dat is echt waar. Er wordt te weinig geklaagd. Er wordt te weinig op aangepakt. Ja. Als iedereen die dit hoort en denkt, ja, ik wil er meer van, Stap in je mailprogramma, pak de telefoon en laat het weten. Want er is heel veel belangstelling en veel interesse voor.
Nou, ik denk dat het echt zo werkt. Ja, ze kijken zich helemaal. Ze worden gek als ze opeens zien dat er in die mailbox 10.000 berichten zitten. Dat zou
moeten schelen.
Bij deze dan een oproep.
Heel graag.
Aan de NPO voor de duidelijkheid en niet aan ons. Nu is het wel zo dat je zegt: indirect is er wel degelijk ook echt nut. Maatschappelijk nut, direct nut, economisch nut. Kun je dan iets noemen?
Ja, economisch vind ik al bijna direct. Maar dat is er natuurlijk ook. Hè. Het feit dat wij allerlei instrumenten, apparatuur en technieken moeten ontwikkelen om het onderzoek te doen en om de ruimte van te bedrijven, dat leidt er uiteindelijk toe dat we onze eigen technologische maatschappij aan het verbeteren en aan het bevorderen zijn. En dat heeft uiteindelijk voor een heleboel toepassingen nut. Maar ik zie het eigenlijk nog veel, veel breder. En dat is moeilijk, hoor, want er gaat veel geld in die wereld. Zo'n James Webb Space Telescope die onlangs gelanceerd is kost miljarden dollars. Kun je ook een snelweg voor aanleggen. Niet heel veel meer trouwens. Dus je moet het ook relatief zien. Maar dan krijg ik natuurlijk heel vaak die vraag van ja, kan dat geld dan niet veel beter besteed worden? Hebben we geen grotere problemen op aarde om op te lossen dan dat? En ik wil er altijd benadrukken dat als wij in onze westerse wereld niet bezig waren geweest de afgelopen paar honderd jaar met fundamenteel onderzoek, met dit soort dingen, dan hadden we niet eens geweten dat er andere problemen op de wereld waren. En dan stonden we met lege handen om die op te lossen. Het feit dat wij iets kunnen doen aan honger en armoede in de wereld, het feit dat wij binnen een jaar een vaccin voor een wereldwijde pandemie hebben kunnen ontwikkelen, dat hebben we te danken aan continu investeren in fundamenteel onderzoek, op welk terrein dan ook. En dat is denk ik het grote indirecte belang van onder andere de sterke.
Nou, ik begon over economisch, omdat je ziet dat de grote miljardairs ook die wedstrijdjes verplassen houden. Ja. Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, en ze willen allemaal gewoon heel ver de planeten op gaan zoeken en grote reizen maken met ruimteraketten werken. Daar stoppen ze miljarden in. Ja. En dan zit in je achterhoofd altijd het idee, nou, die mensen doen het niet voor niets. Ze zal ergens ook wel niet alleen, het zal niet alleen een wedstrijdje zijn, het is niet alleen een uit de hand gelopen hobby. Er zit ook een nuttig iets achter.
Ik vind het heel ingewikkeld. Als je naar Elon Musk kijkt, dat is toch eigenlijk is het een groot kind. Die heeft zijn jongensdroom van ik wil ooit een keer met een raket naar Mars. Die is hij aan het waarmaken. Maar hoe doet hij het? Hij doet het doordat hij zijn technologie die hij ontwikkelt ook verkoopt aan organisaties als de NASA. Daar komen zijn inkomsten vandaan. Dus je kan ook zeggen het is gewoon een hele slimme commerciële jongen die geld weet te verdienen waarmee hij zijn eigen hobbyprojecten kan financieren.
Maar goed, die twee anderen gaan ook mee. Het wordt een wedstrijdje. Is het dan uiteindelijk, hoe kijk jij ernaar? Kijk je er echt zoals, laten we zeggen, de gemiddelde Nederlander misschien er wel naar kijkt? Ja, het is inderdaad een wedstrijdje. En het ene ego is nog groter dan het andere. Of zit er toch iets meer achter, denk je?
Nee, ik kijk daar eigenlijk ook wel zo naar. Ik denk wel dat het onvermijdelijk is dat dit een keer ging gebeuren. En dat zien we nu plaatsvinden. En dat commerciële ruimtevaart uiteindelijk een hele belangrijke factor gaat worden in de wereld van de aarde verlaten. Het is niet meer allemaal met overheidsgeld, niet meer allemaal de belastingbetaler betaald. Dus daar zitten die commerciële aspecten achter. En dat is denk ik ook goed. Maar dit hele particuliere initiatief, dat idee van het is echt verplassen. Het is een raar woord, maar het gebeurt echt. En daar heb ik niet zoveel mee.
En nou dan toch even, nee, ik eigenlijk ook niet, maar toch wil ik wel weten wie dan de winnaar tot nu toe is van deze drie. Als het toch over een wedstrijdje gaat.
Ja,
veel verder dan Richard Branson en Jeff Bezos.
Veel verder, al was het maar omdat hij een veel belangrijkere plaats heeft ingenomen in de wereld van de ruimtevaart. Hij gaat nu de raketten leveren voor een heleboel Amerikaanse vluchten. Over een tijdje kan de NASA niet meer zonder gebruik te maken van zijn technologie. En dat hebben die anderen in die mate nog lang niet voor elkaar.
Nu we het toch hebben over dromen bijvoorbeeld, want het zijn ook mannen die dromen, die vooruitkijken, wat kunnen ze bereiken. Mijn gasten stellen elkaar vragen, zoals je weet, in dit programma via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier DJ Joost van Bellen en die had deze vraag voor jou.
Als je een ruimteschip zou hebben en waar zou je dan heen willen vliegen?
Als ik zelf een ruimteschip zou hebben?
Ja.
Nou, eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Het is een tijdje vliegen, dus ik hoop dat het een heel snel ruimteschip is. Maar ik zou dus ontzettend graag een bezoek brengen aan de planeet Saturnus. En Saturnus, die kent iedereen wel eens, die planeet met die ringen eromheen. Dat is eigenlijk de mooiste planeet die er is. Het is ook de planeet die mij, en moet ik even rekenen, want dat is Over 2 maanden is dat 50 jaar geleden... die mij op het spoor van die ster kunnen zetten. Ik keek toen voor het eerst door iemand anders een telescoop... naar die planeet Saturnus.
Toen was je de jongen van 15?
Ik was 15 jaar. En dan zag ik dat hele kleine bolletje met het ringetje eromheen. En dat besef wat toen tot me doordrong van... ik kijk niet nu naar een plaatje in een boek. Ik kijk naar een echte planeet die ruim 1 miljard kilometer daarvan... en die zweeft daar en ik zie dat. Dat was een onwaarschijnlijk indrukwekkende ervaring. Maar het is ook een prachtige planeet die tegenwoordig heel gedetailleerd in beeld is gebracht door ruimtesondes die daar omheen hebben gecirkeld. Maar daar naartoe vliegen en dat zelf ervaren, die ringen zien en dan achterom kijken en in de verte, in de buurt van die zon die daar niet meer zo fel straalt als hier, want je zit heel ver in de ruimte, daar vlak in de buurt een kleine blauwe stip zien en weten dat is die aarde waar wij allemaal ons gedoetje aan het doen zijn. Ja, dat lijkt me een hele indringende ervaring.
Ja, je wil het zo graag. Ik snap het, je wil het zo graag. Dan heb ik ook een indringende vraag erover. Mag je zo meteen wel eens antwoord opgeven? Namelijk of je dan, als jij het aanbod krijgt... om dan met een enkele reis naartoe te gaan... of je het aanbod dan aanvaardt. Dan praat ik zo meteen verder over door... met wetenschapsjournalist Govert Schilling... ook over de nieuwe missie naar Mars. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken over de nacht. Eerder deze week sprak ik met Joost van Bellen over het uitgaansleven. Terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is wetenschapsjournalist Govert Schilling. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken over de nieuwe Marsmissie. En we gaan het ook hebben over de James Webb ruimtetelescoop. En daar wil ik mee beginnen. En we houden even in ons achterhoofd. Ik vroeg aan jou ook.
Ja, ja.
Je weet het, hè? Nee, zeker. Enkeltje Saturnus, ga je een eerlijk antwoord op geven. Maar eerst de James Webb ruimtetelescoop. Gisteravond laat is hij op zijn bestemming gekomen. Er was gewoon een hoop gedoe over. Het is gelukt. Wat betekent dat? Waarom is het zo belangrijk? Wat gaat hij allemaal doen, die telescoop?
Ja, het is natuurlijk van groot belang dat alle voorbereidende werkzaamheden voor het werk van die telescoop, dat die goed geslaagd zijn. De lancering, het uitvouwen van dat zonneschild, openklappen van de spiegel, het op de juiste plek brengen. Dat is allemaal techniek. Dat is gewoon allemaal zorgen. Ja, vreselijk knap en heel erg spannend. En allemaal goed gelukt tot nu toe. Maar het echte werk gaat natuurlijk pas beginnen als de wetenschap gaat komen. Als die wetenschappelijke instrumenten aan boord, als die allemaal zijn ingeregeld en koel genoeg geworden en getest. Gaat nog maanden overheen hoor, voordat we dat kunnen gaan doen. Maar komende zomer gaat hij voor het eerst zijn eerste echte metingen doen. En wat we dan gaan ontdekken, dat zijn, ik denk eigenlijk 3 dingen. Mag ik er 3 noemen?
Ja, natuurlijk.
De 3 grootste belangrijke nieuwe inzichten die Webb kan gaan opleveren. Laat ik beginnen dicht bij huis. Hij kan met zijn infraroodcamera's kan die door kosmische stofwolken heen kijken. Hij kan gaan zien wat er gebeurt op plekken waar we met een gewone telescoop niks kunnen zien omdat dat stof ervoor zit. Zo kun je erachter komen hoe sterren en planeten geboren worden. Dat is 1. Een tweede ding, als die planeten er eenmaal zijn, ook rond andere sterren draaien planeten, hebben we nu ontdekt de afgelopen jaren. Als die planeten er zijn, dan kan die Webb-telescoop bij sommige planeten, als ze niet al te ver weg staan, kan die onderzoek gaan doen aan de samenstelling van de dampkring van zo'n planeet. Wat zou het fantastisch zijn als we daarin zuurstof en ozon enzovoort vinden. Ja. Mogelijke aanwijzingen voor leven op een andere planeet. En het derde, dat is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende, en je noemde het al even, hij kan 1 miljard jaar verder terugkijken in de tijd. In het heelal, Paul, als je heel ver kijkt, dan kijk je ook naar dingen die lang geleden plaatsvonden. Want je ziet een object waarvan het licht er miljarden jaren over heeft gedaan om bij ons te komen. Dus je ziet daadwerkelijk het verleden. Het is niet zoals met fossielen en dinosaurussen dat we alleen nog maar de resten van lang geleden nu in ons hand hebben. Nee, we zien het verleden echt. Het is alsof je de dinosaurussen had kunnen zien lopen. Hè? En wij kunnen dat met telescopen kunnen we dat zien. We kijken terug in de tijd. En hoe verder je terug, hoe verder je in het heelal kijkt, hoe dichter je bij de oerknal komt, bij het ontstaan van alles. En de Webb-telescoop die gaat ons informatie opleveren over het ontstaan van de allereerste sterren en sterrenstelsels in de kosmos.
Kijk, en dat is belangrijk en dat wil je ook weten. Daar gaat een hele belangrijke fundamentele discussie over. Daar heb je dus wel degelijk die actieve herinnering bij nodig, om even populair gezegd van de laatste tijd aan te halen. Dat is wel belangrijke. Maar je zegt, dat is het belangrijkste. Ik denk die anderen toch ook. En dat zullen heel veel mensen interessant vinden, vind ik ook. Is er leven op een andere planeet mogelijk? En dan wordt er heel vaak gezegd, ja, dat is een discussie voor gekkies, niks ervan. De grootste geesten buigen zich daarover. En dan gaat het over intelligent leven, intelligent zoals wij, of misschien wel intelligenter.
Maar dat is wel een enorme ontwikkeling geweest. Ik herinner me echt nog goed in de jaren 70 en 80, als je dat aan professionele sterrenkundigen vroeg, je had het over buitenaards leven, dan wilden ze daar eigenlijk niet over praten. Want dat was inderdaad wat je zei, gedachtegoed voor gekkies en wappies, die over ufo's en aliens die de aarde bezochten. En dat was geen serieus onderzoek. En dat is compleet veranderd. En dat is eigenlijk veranderd rond de eeuwwisseling, toen bleek dat andere sterren ook volop vergezeld worden door planeten. We weten nu dat er alleen in ons eigen melkwegstelsel, daarmee zitten al tientallen miljarden planeten die veel op de aarde lijken. Planeten met een kern van ijzer, met gesteentemantel, met bergen, vulkanen, woestijnen, poolkappen. Dat is er allemaal. En dan kun je niet meer om die vraag heen, als er zoveel plaatsen zijn die lijken op onze eigen woonplaats in het heelal, die hele kleine stofkorrel waar wij op wonen. En hier is ooit leven ontstaan. Ja, waarom dan niet op al die andere plaatsen ook?
Ja, maar laten we zeggen, een groepje internationaal befaamde astronomen zit bij elkaar en die voeren ook deze discussie die wij nu voeren. Wellicht op een ander niveau, maar ze doen het wel.
Precies, op een ander niveau. Heel wetenschappelijk, heel door feiten ondersteund, voor zover mogelijk. Maar er zijn congressen en de speciale tijdschriften en symposia die helemaal over deze vraag gaan.
Maar is er iemand die in een gerenommeerd tijdschrift heeft gezegd, ik zeg het nu zo populair mogelijk, ja zeker, het is mogelijk dat er ergens nog op een andere planeet, misschien heel ver hier vandaan, omdat we dat niet weten, intelligenter leven bestaat dan hier?
Ja, dat wordt ook gezegd, alleen dat is buitengewoon speculatief. En eigenlijk moet je dan als sterrenkundige je realiseren dat je je recht van spreken een beetje verliest. Want als je het hebt over deze specifieke levensvorm Homo sapiens, zoals wij hier op aarde staan, dan moet je ook de hele wereld van de evolutiebiologie erbij meenemen. En dan moet je biologen erbij inschakelen die jou gaan uitleggen dat dat een compleet onvoorspelbaar proces is. Ja. En dat als we de evolutie op aarde nog een keer opnieuw zouden gaan doen, dat er geen sprake van is dat daar wezens zoals jij en ik uit voor zouden komen.
Geen OMT met één groep daarin, met alleen maar astronomen. Dan heb je dus inderdaad een hele brede groep nodig om dit te bedenken.
Dat gebeurt ook wel, hoor. Je hebt tegenwoordig het vakgebied van de astrobiologie of de exobiologie.
Maar mag ik toch, wat gaat het verst? Ik bedoel, laten we zeggen, de serieuze nemen wetenschappers. Wie gaat het verst met het idee dat er wel degelijk ergens ander leven mogelijk is?
Het verste gaan de mensen die heel veel tijd en energie steken in het luisteren naar mogelijke radiosignalen uit het heelal. Die denken van, ja, als wij radiogolven produceren, kunstmatige signalen, boodschappen die het heelal in gaan, dan doen andere intelligente beschavingen dat wellicht ook. Laten we op zijn minst kijken of we daar iets van zouden kunnen oppikken. Want ze hebben natuurlijk gelijk, als je niet zoekt, weet je zeker dat je het niet vindt. Dus ze blijven daar naar zoeken.
Maar jij houdt het ook open. Is het voor jou een interessante discussie? Of zeg je van, nou nee, ik vind veel andere fundamentele vragen heel interessant, want dit is eigenlijk nagenoeg ondenkbaar.
Nee, ik vind het misschien wel een van de interessantste. Ik denk dat er twee hele interessante vragen zijn. Dat is, hoe is alles begonnen? Dat is die oerknal. En hoe uniek zijn wij hier op aarde? Alleen die vraag over die uniciteit zie ik. Ik vind hem eigenlijk leuker als je het naar leven in zijn algemeenheid betrekt. En dan maakt het mij niet zoveel uit of het micro-organismen of planten of dino's of intelligente wezens zijn. Maar de vraag naar dat leven zelf, dat vind ik, ja, omdat die misschien veel makkelijker te beantwoorden is.
Nou, kijk,
ik weet het niet, maar in de toekomst misschien door het onderzoek. Want de vraag naar intelligente beschavingen die er misschien best ook zouden kunnen zijn, dan zoek je naar een heel specifiek voorbeeldje. Dan zoek je eigenlijk naar een spiegelbeeld van jezelf. Dan zoek je naar een plek waar alles op exact dezelfde manier is gaan als hier. Dat vind ik niet zo interessant. Ik ben meer geïnteresseerd in de plaatsen waar het heel anders ging.
Dat begrijp ik. Nee, dat is een hele belangrijke. En dan die oerknal natuurlijk, een hele belangrijke discussie waar echt
bijna filosofisch natuurlijk.
Een zwaar filosofische discussie ook. Daar komt religie ook in te pas. Ja? En, als je bijvoorbeeld mensen als Andries Knevel, die dan alle wetenschappers opzoekt en die zegt altijd, zie je wel, voor de oerknal moet er ook iets zijn geweest. Dat is altijd, en daar haalt hij dan zijn grote gelijk mee. Wat zeg je dan tegen die mensen?
Ja, tegen die mensen zeg ik eigenlijk dat het dat het veel eerlijker is om van een heleboel dingen te zeggen dat we het niet weten. Het is veel fijner om te kunnen zeggen, we hebben geen idee, dan om te zeggen, zie je wel, dus het moet zus en zo zijn. Ja. En dat is het probleem van een heleboel, toch een beetje het probleem van een heleboel religieuze benaderingen van deze vraag.
Er worden allerlei dogma's aangehangen.
Ja, die zeggen heel vaak van, dit en dit weten we niet, dat en dat kan ik me niet voorstellen, dus het kan niet anders, of er moet een bovennatuurlijke kracht achter zitten. Dan denk je, ja, nee, dit en dit weten we niet, dat en dat kan ik me niet voorstellen, dus we hebben geen idee. daar moet je stoppen. Nee, dat moet je niet stoppen. Dat moet het begin zijn voor verder onderzoek. Je moet eerlijk zijn en toegeven dat we een heleboel dingen gewoon niet weten. Maar dingen niet weten is geen schande in de wetenschap. Dat houdt de wetenschap levend. Stel je voor dat we alles weten, dan is er geen wetenschap meer.
Dodelijk saai ook natuurlijk. Ja. Nou, is het wel zo dat die James Webb-telescoop die kan heel veel oplossingen gaan bieden. Althans, die kan een stapje verder helpen.
Ja.
Je hebt natuurlijk die serie gemaakt, geloof het zoekt de grenzen van het heelal. Maar dan heb je ook bij die telescoop zelf gestaan in die periode, of niet?
Ja, die was toen een aanbouw. We waren bij de bouwer in Californië. En dan zit je zo'n gigantische cleanroom waar allemaal mensen in een soort corona-IC-pakjes rondlopen. Hè? Allemaal helemaal ingepakt. Dus ja. Precies dezelfde sfeer. Alles perfect schoon. En die telescoop die daar stond met zijn spiegel. Het is een gouden spiegel. Hè? Het is heel speciaal materiaal. Er zit een dunne laag reflecterend goud op. Die daar gigantisch groot in die hal staat. Nog helemaal. Ja, dat was heel spectaculair. Om je dan te realiseren over een paar maanden. Oh nee, het was toen over een paar jaar. Gaat die gelanceerd worden. En dan gaat hij dat onderzoek doen. En als dat over een half jaar of over een jaar de eerste resultaten komen. Ja, ik denk dan wel vaak terug op het moment dat ik daar op een paar meter afstand naar kunnen staan kijken.
Nee, dat is heel mooi. En heel veel wetenschappers daar ook in de buurt die dan gewend zijn om zeer rationeel te denken en te handelen. En die laten dan ook enige emotie blijken, of niet?
Dat is heel wisselend. Ja, weet
er zijn erbij die dat doen?
Ja, er zijn erbij die dat doen. En gelukkig gebeurt het tegenwoordig vaker. De wetenschap schaamt zich er niet meer zo erg voor. Het heeft ook mee te maken, het is een bijna clichématige opmerking, hij is toch waar, in de wereld van de sterrenkunde en het ruimteonderzoek is het aandeel van vrouwelijke onderzoekers is gegroeid de afgelopen jaren. Gelukkig, dat was vroeger bijna nooit. En die wereld van die hele harde, kortgeknipte, zakelijke, rechtkakige mannen.
Zien ze voor ons, ja.
Dat is een beetje dat is wat soepeler aan het worden, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is soepeler aan het worden, maar is er nog steeds een percentage dat, laten we zeggen, van alle astronomen in de wereld is 98% man en 2% vrouw, of liggen toch iets dichter bij elkaar?
Nee, het is denk ik, dat pin me er niet op vast, maar het zal eerder in de buurt van 3/4, 1/4 zijn. En het ligt er ook een beetje aan in welk land je kijkt. In Nederland is het heel slecht. In Spanje en Italië is het veel beter. In Amerika is het een beetje gemiddeld. Maar het percentage is gelukkig enorm aan het groeien.
Weet je hoe dat komt trouwens in Nederland? Dat het zo slecht is of zo moeizaam?
Ik durf daar geen zinnige uitspraak over te doen. Het heeft, denk ik, indirect te maken met het feit dat ook de arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt in Nederland van vrouwen veel lager is dan in veel andere landen. En dan heb je automatisch dat ook in de wetenschap dat ook speelt.
Maar het gaat straks wat teweeg brengen, denk jij ook, als er steeds meer vrouwen ook hier werkzaam zijn. En dan nemen we ook afscheid meteen van de Hubble, want dat was het.
Nee, daar gaan we helemaal geen afscheid van nemen.
Nee.
Gelukkig niet. Die doet het nog steeds heel goed.
En gooi je niet zomaar weg.
Weet je, die Webb die wordt vaak geafficheerd als de opvolger van de Hubble, maar je moet eigenlijk zeggen, het is de grote begeleider, de ondersteuner. Hij gebruikt een heel ander techniek. Hij kijkt in het infrarood in plaats van zichtbaar licht.
En je kunt hem ook oplappen, geloof ik. En steeds op een nieuw niveau brengen, of niet?
Nee, dat is een beetje het probleem. Dat komt met die Hubble en dat kan met de Webb helaas niet. Dus dat is weer een nadeel. Maar hij gaat het onderzoek van de Hubble en van de Webb gaat elkaar versterken. En we hopen allemaal heel erg dat die Hubble Space Telescope, die al 30 jaar ruim 30 jaar in de baan om de aarde draait, dat hij het nog heel lang blijft doen.
Zometeen wil ik weten of jij een enkele reis aanvaardt naar Saturnus.
Okay.
Zometeen praat ik dus verder met wetenschapsjournalist Gauw Verschilling met die ene heel belangrijke vraag die nog eens blijft hangen. En nog een aantal andere vragen ook natuurlijk. Maar eerst naar Iwan Verrips. Zometeen 11 uur BNR breekt. Iwan, het breekijzer vandaag.
Het breekijzer is: Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de spanning rondom Oekraïne. De ontwikkelingen die volgen elkaar snel op. Allerlei gremia die militairen klaarzetten of militairen sturen. Ontwikkelingen rondom ambassades en personeel dat al dan niet terug mag als ze dat willen. Maar de vraag is ook een beetje: waar blijven die sancties nou? Er wordt al tijden gepraat, maar witte rook is er nog steeds niet. En dus is ons spreekijzer zo meteen om 11 uur. Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Is er inmiddels genoeg gepraat en moet Rusland gewoon in de portemonnee worden geraakt? Of vind je het daarvoor te vroeg? En is dat middel misschien überhaupt ongepast? Maar welke opties hebben we dan wel? Überhaupt sancties, wanneer stel je die eigenlijk in? Doe je dat vooraf of pas achteraf? Daar ben ik benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ik heb twee deskundigen. Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad, de buitenlandcommentator. En Hanko Jurgens, want Duitsland speelt een interessante rol hierin. Van het Duitsland Instituut is hij. En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars denken. En ook welke sancties moet je dan gaan doen? Misschien hebben we nog creatieve luisteraars die denken, daar kan je ze nog raken, die Russen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer zometeen is dus: Europa moet nu met sancties tegen Rusland komen. Bellen vanaf 11 uur.
Ja, twee goede gasten, 020-468-4x0 en een hele goede presentator. Zometeen 11 uur breekijs met iemand.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de nacht. Later deze week praat ik nog met bioloog Midas Dekkers. Dan gaan we het hebben over nachtdieren. Mijn gast vandaag, wetenschapsjournalist Govert Schilling. Eerst een paar hoogtepunten voor het komend jaar. Want komend jaar gaat er een missie, Govert, naar Mars. En er rijden Marsrovers rond. Waarom gaat er nog een karretje naar Mars? Wat is de reden?
Ja, er rijden natuurlijk ook al een heleboel andere karretjes. Ja. En het idee is dat heel vaak gezegd wordt, ja, we hebben toch al iets op Mars, dus dan hoeft het niet meer. Dat is natuurlijk een complete misvatting. Dat is alsof je een dinosaurusbot hebt opgegraven. Ik doe iedere keer maar die vergelijking met die fascinerende wereld van de dino's. Eén dinosaurusbot heb opgegraven en dan zeg je, nou, oké, we zijn klaar. Nee, als je ergens iets interessants vindt, dan wil je dat op alle mogelijke andere manieren ook bestuderen. En die Amerikaanse karretjes die er al rondrijden, die doen fantastisch werk, maar ook onze eigen Europese ruimtevaartorganisatie, de ESA, gaat komende zomer een Marsrover naar die rode planeet sturen. Een karretje die daar rond gaat doen, onderzoek gaat doen, weer op een andere plek. En het bijzondere daaraan is, die heeft een boor bij zich waarmee die tot een paar meter diep in de grond kan boren en vanaf grote diepte bodemmonsters omhoog kan halen voor onderzoek. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij denken dat er misschien lang geleden iets geleefd zou kunnen hebben op Mars en de sporen daarvan kun je aan het oppervlak waarschijnlijk niet meer vinden, want dat staat bloot aan allerlei gevaarlijke, dodelijke straling uit het heelal. Maar in die onderlaag, waar ook ijs in de bodem zit, dus water, daar vinden we misschien de sporen van oud leven op Mars. En dat zou spectaculair zijn als een Europese missie dat gaat achterhalen.
Nee, tuurlijk. Dus zeer spectaculair. Bovendien ook echt wetenschap. We komen weer een stapje verder. Maar wat denk je van het verhaal om een hele kolonie te stichten op Mars? Want dat gaat helemaal stappen verder. Is dat serieus te nemen?
Ja, dan kom je een beetje terug op dat verhaal van die mensen als Elon Musk. Waar over, die wil dat, hè? Die wil een stad richten en een kolonie en een tweede parallele samenleving op die rode planeet. Je kunt het serieus nemen in de zin dat als geld totaal geen rol speelt en je hebt een jaartje of 10 de tijd, dan kun je dat doen.
Nou, onze dat geldt voor Musk toch eigenlijk? Hij heeft de tijd,
precies,
en geld
dus hij is ook vast van plan om dat te gaan doen. Ja. Dus ik denk dat ik het nog ga meemaken dat er bemande ruimtereizen naar Mars gaan.
Je bent hartstikke jong.
Ja, maar het is ook ontzettend ingewikkeld. Het is ook ontzettend duur. Maar het lijkt mij dat dat voorlopig, althans, vergelijkbaar zal blijven met wat we nu hebben met dat ruimtestation dat in een baan op de aarde draait. Daar kun je naartoe, daar kunnen astronauten een tijdje wonen. Ja. Ze zijn heel blij als ze weer naar hun gezin op aarde kunnen. Want het is geen pretje daarboven. Het is nuttig onderzoek wat ze
geen
doen.
Geen pretje, maar in welke zin dan niet?
Ja, je hebt geen
door een woestijnachtige sfeer dat?
Op Mars is het een drama, Paul. we zien er mooie foto's van. Maar weet je, de meest extreme plek op aarde, hè, en dan heb ik het over de binnenhelling van een actieve vulkaan, of de top van de Mount Everest, of de bodem van de Marianentrog, of het plateau van de Zuidpool. Dat zijn stuk voor stuk paradijsjes vergeleken met de omstandigheden op Mars.
Nee, dat,
de temperatuur op Mars is gemiddeld 50 graden onder nul en 's nachts daalt het tot ruim 100 graden. Er is geen dampkring om te ademen. Er zit een chemische rommel in de bodem wat het organische materiaal aantast. Er groeit niks. Er is geen druppel vloeibaar water te vinden. Het is verschrikkelijk.
Wat een aanbeveling.
Dus je kan daar, natuurlijk kun je er een basis bouwen waar je met allemaal beschermende kleding naartoe kan en met een raket hopen dat er niks fout gaat. Want het is een hachelijke onderneming. En daar een tijdje verblijven. Maar ik zou niet weten waarom er mensen ooit permanent op Mars zouden willen gaan wonen. Er is ook nog nooit een stad gebouwd bovenop de Mount Everest, hè? Dat is technisch veel makkelijker en veel goedkoper dan naar Mars.
Nee, dat is niet voor niets. En dit is 10 miljoen keer erger, mag je bijna zeggen. Maar wat denk je dan van dat idee van die Nederland, als het nog steeds bestaat, een tijdje terug? De CEO die zei, we gaan het doen. Enkele reizen naar Mars. Ja. Het is heel uniek. Het is enige nadeel dat een enkele reis is. Maar je kunt er wel naartoe. En toch mensen die daarvoor inschrijven, die dat willen.
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die gekke dingen willen. Dat heb ik de afgelopen jaren ook al gemerkt. Dus dat er zoveel positieve reacties op kwamen, dat verbaast me niet. Het verbaast me ook niet dat Mars One inmiddels helemaal failliet is, dat er niks van over is. En dat was eigenlijk wel wat heel veel mensen verwachten. Dit is een raar, maf idee. Dat gaat zichzelf nooit op die manier manifesteren. En eerlijk gezegd denk ik ook dat het idee van Musk, dat er ooit een complete samenleving daar komt, met ziekenhuizen, scholen, onderwijzen, banen enzovoort, dat mensen daar wonen, geboren worden, doodgaan op Mars. In mijn leven ga ik dat zeker niet meer meemaken. En ik ik durf er eigenlijk wel... Ik kan niet 500 jaar in de toekomst kijken, dat weet ik niet. Maar de komende eeuw gaan wij dat niet zien.
Ik ga het ook niet meemaken, hoor ik al. Maar de interplanetaire wezens, dat we dat nog worden... dat gaan we ook allemaal nog niet meemaken. Misschien als je nu 20 bent, maar zelfs dan niet. Dat duurt veel langer, maar dat zegt Musk ook. Dat weet hij zeker, dat gaan we worden. Is dat ook voor jou, voor de kennis nu reikt? Vind je dat onzin?
Onzin durf ik niet te zeggen, maar ik vind het een nogal stellige bewering. Er wordt heel vaak de vergelijking getrokken met... vroeger gingen de Europese kolonisten die trokken naar de Verenigde Staten. Hè, de nieuwe wereld, die moesten we verkennen. Ja, hallo, maar in de Verenigde Staten kon je gewoon ademen... en er was vruchtbare aarde en je had wat zaadjes bij je, had eten. En
wat zeuren wij hier op aarde eigenlijk, hè? We mogen nooit meer zeuren als we deze verhalen horen.
Maar dat is het andere.
Geluk hebben we gehad.
Dat is het andere. Er wordt ook heel vaak gezegd, we moeten naar Mars... en dan moeten we die planeet bewoonbaar maken voor de mens. En dan denk ik, ja, weet je, als we al die technieken zouden hebben... zullen we die dan misschien op deze planeet toepassen? Wat veel makkelijker is, want de aarde is al bijna heel goed bewoonbaar. We zijn het aan het vernachelen, maar dat kunnen we best nog herstellen. Als die technieken er zijn, dan moet je dat niet bij een andere wereld gaan doen. Dan moeten we zorgen voor al die miljarden mensen die op onze planeet wonen... en niet voor die 100 die naar een andere wereld gaan.
Nou, ik hoef de vraag denk ik niet meer te stellen of jij die enkele reis naar Saturnus wil aanvaarden. Hoewel je er wel heel positief over bent. Het is fantastisch, dat wil je een keer meemaken, maar dat was de jongen van 15.
Maar ik wil terug naar de wereld waar ik thuis hoor. Ik wil terug naar de aarde. Ik wil terug naar die planeet waar het allemaal hier, het leven op aarde, hier begonnen is. Ik zou het spectaculair vinden om een keer een ruimtereis te mogen maken. Ik zou het waanzinnig vinden om de maan of Mars of Saturnus te bezoeken. Maar absoluut een retour.
Ja, zit het erin dat je dat nog een keer gaat doen? Een ruimtereis maken?
Nee, dat zit er niet in. Nee, helaas niet.
Nou, misschien een linkje leggen met Elon Musk en zo.
Ja, er zijn 100.000 mensen die dit willen. Hè? Dus daar reken ik niet meer op.
Nou, ik heb wel één ding wat je wel kan. En daar hoop ik tenminste. En ik weet zeker dat het gaat lukken. Want mijn gasten stellen ik aan vragen via de kettingvraag. En jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is spoedeisende hulparts Gorka Chikian. Wat zou je aan hem willen vragen?
Ja, daar heb ik even over nagedacht. Ik ken Gor via dat programma, fantastische programma Frontberichten. Wat in het begin van de coronacrisis op tv was. En daarna is er natuurlijk nog veel meer andere dingen gedaan. Maar dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik heb het idee dat dat misschien de publieke opinie over de zorg heeft beïnvloed. En mijn vraag aan hem, zou het niet een goed idee zijn als een programma als Frontberichten elke nacht werd uitgezonden? Waar en hoe dan ook, gewoon continu, altijd.
Nou, bij de NPO?
Ja, maakt mij uit.
Dan heb je ook echt druk naar dit programma gewoon. En dan moeten mensen ook heel veel mails gaan sturen... Hè, dat ze dat ook Frontberichten elke nacht gewoon. Altijd. We hebben heel veel niet besproken, dat kan ook niet anders. Ik heb nog heel veel vragen, bijvoorbeeld ook over de... nou, laten we bijvoorbeeld zeggen de strijd in de ruimte. Want die is er ook, hè. Geopolitiek niet alleen op aarde, maar ook in de ruimte. Je hebt maar 10 seconden, maar daar kun je vast iets over zeggen. 9 seconden.
Nou, ik weet daar heel weinig van. Dat is denk ik het beste en dat wil ik graag behouden.
Gelukkig, nee, fantastisch.
Ik ga geen uitspraken doen over dingen waar
het niet van tekent jou de voeten uit. Je kunt er uren over praten, maar dit hoeft niet. Ik dank je hartelijk. Wetenschapsjournalist Govert Schilling. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.